Lieve mensen, van harte welkom vanmiddag in deze samenkomst waarin we samen afscheid nemen, het leven, dankzeggen voor het leven en ook afscheid nemen van Gonny Medendorp. Ik heet jullie hartelijk welkom, jullie als kinderen, Ellen, Letty en Erik, Sandra, Frank en Linda, Dini en Jeroen. En ook jullie als kleinkinderen, ik noem alle 16 namen, want jullie waren voor je oma heel belangrijk, heb ik gemerkt. Dus Maarten, Bart, Sander met Sarah, Laurens met Danique, Gerben met Annelie, Jasper, Myrthe met Julius en het achterkleinkind Elora, Luc met Diana, Eline, Marlies met Daan, Lianne met Ted, Sanne met Ivan, Femke, Marleen met Zet, Tim en Bas. Een heleboel. Verdere familie hier aanwezig, zowel van de kant van de familie Medendorp als van de familie Dam misschien. Ik weet niet of broer Klaas er ook is. Die is niet gekomen, nee. Oude man, denk ik. En dan verder vrienden, buren en ook broers en zussen uit de Koepelkerk. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn op deze Pinksterzaterdag om afscheid te nemen. We gaan stilstaan bij het leven van Gonny, luisteren naar een psalm. Bidden, danken, liederen zingen of daarna luisteren. Liederen die jullie als kinderen gekozen hebben. En dan vormen we natuurlijk een heel uiteenlopend gezelschap. De een noemt zich misschien overtuigd of aarzelend gelovig. En bezoekt regelmatig een kerkdienst. En ziet Jezus als bron van troost of wijsheid of anker van hoop. Of je zit ergens aan de andere kant, er een beetje tussenin misschien. Voor de een is het geloof een groot vraagteken. Voor de ander een zoeken tussen zeker en onzeker. Hoe dan ook, wat ons vanmiddag aan elkaar verbindt is in elk verband met een liefde voor Gonny Medendorp en haar kinderen. Voel je dus vrij om mee te doen en mee te zingen of het allemaal als toeschouwer mee te maken. Mijn naam is Klaas de Vries. Sinds 2 jaar ben ik een van de voorgangers van de Koepelkerk. En daardoor heb ik Gonny ook als lid van de gemeente leren kennen en haar met regelmaat bezocht in de tijd dat ze ziek was. Ik wil je vragen, als je kunt, om te gaan staan. Hulp en kracht verwachten wij van de Heer voor deze dag. Dat zeggen we zo, onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen ook Gonny niet loslaat. En namens hem mag ik je groeten met genade, barmhartigheid en vrede. Van hem die is, die was en die komt. Van de 7 geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden en de heerser over de vorsten van de aarde. Amen. Laten we ons eerste lied zingen. We zingen verder de liederen en de dingen onaangekondigd. Voor het eerste lied wil ik u vragen te blijven staan. Op u alleen, mijn licht en kracht, stel ik mijn hoop. Laten we bidden en ons gebed daarna voortzetten met het zingen van Abba, Vader, U alleen. Goede God, schepper en bewaarder van hemel en aarde, van mens en dier, van vogels en vissen, van bomen en bloemen, van ouders, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, God van de generaties, God van vriendschap en broederschap, God van liefde, trouw en dienstbaarheid, U roepen wij aan. Als onze schepper, oorsprong en doel. Als de God die de hand heeft in alles wat er gebeurt. Ook wanneer wij daar soms geen betekenis aan kunnen geven of er geen touw aan vast kunnen knopen. Wij zijn hier als achterblijvers samengekomen om te danken voor het leven van Gonnie Medendorp-Dam. 83 jaar lang hier op aarde. En een week geleden vertrokken naar uw nieuwe wereld. Wees in ons midden wanneer we herinneringen met elkaar delen, beelden zien, liederen zingen, uw woorden horen van belofte, hoop en troost. Spreek tot ons hart, geef ons moed om te spreken en te luisteren en daarna voor de gang naar het graf. Sta ons terzijde, wees onze reisgenoot. Door Jezus Christus onze Heer, die heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. De God, dankzij wie we mogen zeggen, Abba, Vader. Amen.
Op de MULO stroomde ze pas een paar weken na de start van het schooljaar in. En ze was dat jaar nog steeds vaak ziek. Daardoor had ze op het kerstrapport en paasrapport 10 rooien, oftewel onvoldoendes. Door keihard werken had ze op het eindrapport alle rooien weggewerkt. Zelfs het hoofd van de school was daar diep van onder de indruk. Ze was er zelf, terecht, ook trots op en vertelde het verhaal met enige regelmaat. Ze heeft ontzettend veel lol gehad op de MULO, vooral met haar beste vriendin Kobi. Maar het hoogtepunt van die tijd was Ab. Toen mama 13 jaar was, hoorde ze van andere meiden dat Appie Medendorp verliefd op haar was. De hele school wist het zo'n beetje, behalve zijzelf. Ze hadden een knipperlichtrelatie, wat niet aan mama lag, want die wilde sinds die tijd niemand anders meer dan Appie. Het is op een gegeven moment 5 jaar uit geweest. Ze nam een baan aan als apothekersassistent in Winsum en kwam dan met de bus door papa's woonplaats Ulrum. Op een dag stapte papa een keer in de bus waar ze in zat. Het contact begon opnieuw en heeft geleid tot een huwelijk van bijna 50 jaar met 5 kinderen en 16 kleinkinderen, 1 achterkleinkind en een 2e onderweg.
Voor haar kinderen en kleinkinderen stond ze altijd klaar. Als wij uit school kwamen, was ze altijd thuis. Een enkele keer werd ze bijvoorbeeld bij het boodschappen doen opgehouden door iemand die ze kende en was ze er nog niet als ik thuis kwam. Dan was ik stikchagrijnig. Maar normaal gesproken zat ze altijd klaar met de thee en een koekje en bij het tweede kopje thee nog een koekje. Op een gegeven moment vond ze het tweede koekje niet meer nodig en werd die afgeschaft. Je hoefde ook niet meer te proberen of je nog eens een keer een tweede koekje mocht, want dat gebeurde gewoon niet. Dat was ook wel typisch mama. Dit is de regel, daar wijken we niet vanaf. Ook wilde ze absoluut niet dat iemand het gevoel kreeg voorgetrokken of achtergesteld te worden. Dus iedereen kreeg precies hetzelfde. Als iemand van ons bijvoorbeeld buiten speelde, werd het snoepje apart gelegd voor als je thuis kwam. Toen we zelf kinderen kregen, wilden ze altijd wel oppassen. Aan de ene kant natuurlijk om ons te helpen, maar aan de andere kant ook omdat ze er zelf zo ontzettend van genoot. Ze had vaste oppasdagen, maar paste ook extra op als een van ons er doorheen zat vanwege slaapgebrek door een huilende baby. Ze zei dan, breng maar hier. En bij haar gaven ze 's nachts geen kik. Ze liep rond met kleintjes met darmkrampjes, ze las voor, ze maakte veel puzzels met hen en voedde ze ook een beetje op. Ze maakte er zelfs een paar zindelijk. Soms had ze in een vakantie wel eens een stuk of 8 kinderen over de vloer. Een paar kleinkinderen, omdat de papa's en mama's moesten werken, en ook nog 3 of 4 andere oppaskinderen.
Mama heeft van een aantal dingen bijzonder genoten. Zij wist bijvoorbeeld nog precies wat voor kleren ze vroeger als klein meisje aan had. Een oudere nicht van haar kon alles naaien wat ze maar wilde. En die nicht heeft regelmatig wat voor mama gemaakt, wat haar ontzettend blij maakte als kind. Als ze zwart-wit foto's van vroeger zag, wist ze nog welke kleur het jurkje of het jasje had en voelde ze weer die trots van toen. Zelf kon mama goed breien en ze heeft jarenlang lapjes gebreid en van anderen ontvangen, waar ze samen met een vriendin dekens van maakte die naar Oost-Europa gingen. In totaal hebben zij samen 330 dekens in elkaar gezet. Er zijn ook vele kindertruitjes gebreid, voor kleinkinderen, achterkleinkind en voor het goede doel. Verder hield mama erg van de zomer. Ze zou deze dag heerlijk gevonden hebben. En van vakanties met de caravan. Ook dan wilden papa en mama heel graag kinderen en kleinkinderen om zich heen hebben. En bijna elke vakantie gebeurde dat ook wel voor 1 of meer weken. Er is 1 keer een vakantie geweest dat er niemand van ons was. En dat vonden ze vreselijk saai. Mama vond het heerlijk om in de tuin te werken, wat ze tot 2 of 3 jaar geleden ook nog zelf deed. En ze vond de planten, bloemen en vogeltjes in de tuin geweldig.
Naast breien en tuinieren las mama ook graag. De laatste jaren had ze er veel meer tijd voor dan vroeger en ze heeft heel wat boeken gelezen. Ze vertelde vaak uitgebreid over een boek dat ze had gelezen, alsof het over haarzelf ging. Dat vonden wij wel bijzonder. Wat ook bijzonder was, was haar geheugen als een olifant. Ze heeft bijvoorbeeld heel lang geen agenda gehad voor afspraken. Ze wist alles uit haar hoofd, tot en met de volgende halfjaarlijkse afspraak bij de tandarts. En ze wist van vrijwel ieder jaar waar ze op vakantie waren geweest, of wie er van ons welk jaar met kerst of oud en nieuw was geweest. Ze vond het ook leuk om bijvoorbeeld bij de slimste mens te laten merken wat ze wist. En als een ander dat niet wist, zei ze, weet je dat niet? Dat is bij Letty thuis een gevleugelde uitdrukking geworden. En nee, dat wist ze dan weer niet, want ze kon het niet heel erg waarderen als je een beetje de draak met haar stak. Maar al had ze echt een goed geheugen, ze kon niet alles onthouden en maakte overal lijstjes van. Een lijstje met de truitjes die ze had gebreid, een lijstje met de boeken die ze had gelezen, wanneer welk kleinkind bij hun had gelogeerd, enzovoort. Van sommige lijstjes, zoals de boeken en truitjes, wisten we wel dat ze die had. Maar de afgelopen week hebben we nog meer lijstjes gevonden. Dus stiekem denken we dat ze misschien wel wat lijstjes uit haar hoofd heeft geleerd en dat ze daarom zoveel onthield. Wat mama ook heel leuk vond, was kinderen en kleinkinderen helpen met schoonmaken, opruimen en indelen van kasten. En als er eens iemand ging verhuizen, lag ze in bed helemaal uit te denken hoe je je huis dan het beste kon inrichten. En dan gaf ze ongevraagd advies. Vaak had ze ook best goede ideeën, maar als je toch iets anders wilde, vond ze dat erg lastig en onbegrijpelijk. Want het was toch beter zoals zij het had bedacht. Wat ze ook niet leuk vond, was het Groningse dialect. Ze zei altijd dat ze eigenlijk een beetje Fries was, omdat Lauwerzijl vlak tegen Friesland aan ligt. En Fries vond ze een mooie taal. Maar Gronings vond ze boers en lomp. Daar wilde ze zo snel mogelijk vanaf. Terwijl voor ons als kinderen het Gronings juist heel leuk en nostalgisch is. Als er familie over de vloer was, werd er altijd Gronings gepraat. En Letty en ik lagen dan stiekem bovenaan de trap te luisteren en te genieten. Of als we bij mooi weer in de tuin zaten, gluurden we door de gordijnen uit het raam. Er was altijd enorme lol met de ooms en tantes. En mama's lach schaterde boven alles uit. Dan rolden de tranen over haar wangen.
Die lach, maar ook tranen, hebben wij de laatste jaren wel gemist. Na papa's overlijden voelde ze zich vaak eenzaam. De vakanties met de caravan en kinderen en kleinkinderen waren voorbij. Er waren geen kinderen meer om op te passen. En eind 22 begon ze problemen te krijgen met haar gezondheid. In januari 23 kreeg ze de diagnose uitgezaaide eierstokkanker. Daardoor kon ze uiteindelijk niet meer tuinieren, haar huis schoonhouden en de was doen. Ook eten koken lukte niet meer, maar haar maag en slokdarm konden het al een poos niet meer verdragen. En de laatste maanden heeft ze ook veel pijn gehad. Zo was er steeds minder om van te genieten. Toch wilde ze ook in het ziekenhuis nog niet opgeven, omdat ze nog graag het tweede achterkleinkind wilde zien dat op komst is. En ze kinderen en kleinkinderen niet los kon laten. Ze verlegde steeds haar grenzen, zoekend naar een nieuwe stip op de horizon. We hebben ontzettend veel bewondering voor hoe strijdlustig en dapper ze is geweest. Hoe ze alles verdragen heeft en weinig heeft geklaagd. De keerzijde was wel dat ze tot op het laatst nooit praatte over haar ziekte en wat dat met haar deed. Ze was heel gesloten in het delen van haar gevoelens. En we hebben haar ook nooit zien huilen tijdens haar ziekte. Wij vonden dat heel lastig. Maar we begrepen uiteindelijk dat het geen onwil was, maar onmacht. Wij zijn er in elk geval zeker van dat ze van God kracht heeft gekregen voor het dragen van haar ziekte. En dat ze nu bij hem mag zijn met een nieuwe grote familie om haar heen. We kunnen natuurlijk nog veel meer zeggen, want 83 jaar kun je niet in 10 minuten vertellen. Maar de conclusie is dat mama zich niet goed in woorden kon uiten, maar dat ze beslist veel van papa, haar kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind hield. Dus mama, we gaan je enorm missen.
Wat ik altijd een van de leukste dingen vond aan oma, zijn de verhalen die ze vertelde over vroeger. En dan bedoel ik met name de frequentie waarop. Want oma vertelde een verhaal niet één keer. Het liefst wel 5 keer. Dan zei je, oma, dit verhaal heb je al eens verteld. Maar oma ging dan stug door met haar verhaal. Met net zoveel passie en detail als de 4 keren daarvoor. Zo zullen velen van jullie vast wel het romantische verhaal kennen. Hoe ze altijd de bus pakte door het dorp van opa. In de hoop hem daar een keer tegen te komen toen ze uit elkaar waren. Of hoe een meisje op haar eerste schooldag op haar tafel had gekrast en zij daarvoor moest nablijven omdat ze er niks van durfde te zeggen. Of hoe ze wegens schiep alleen maar onvoldoendes op haar rapport had en hoe ze die aan het eind van het jaar weer allemaal had weggewerkt. Dat laatste was ze erg trots op. Oma was ook wel echt een doorzetter. Ik heb nog nooit iemand ontmoet met hetzelfde doorzettingsvermogen en ook de eigen wijsheid als van mijn lieve oma. Opgeven stond bij haar niet in haar woordenboek. Zoals ze dan ook heeft gevochten tot het eind. Op de vraag van Sander waar ze het dan allemaal nog voor deed, was haar antwoord, voor jullie. Dat is ook typisch oma, een echt familiemens. Want haar familie, dat had ze maar al te graag om zich heen. Ik heb dan ook voor de eerste 2,5 jaar van mijn leven bij opa en oma gewoond. En ik was daar maar al te welkom. Altijd stond ze klaar om op ons kleinkinderen te passen. En je mocht echt altijd langskomen. Graag zelfs. Ik kreeg vaak de vraag, wanneer kom je weer eens logeren? Of als ik daar dan was, blijf je niet nog een nachtje? En dat deed ik regelmatig. Soms vond ik het leuk om onaangekondigd op de stoep te staan, met de mededeling dat ik bleef slapen. Dat vond ze dan geweldig. We speelden dan spelletjes of gingen toen ze dat nog kon wel eens een rondje wandelen, maar vaak zaten we ook gewoon in stilte aan tafel, allebei ons eigen ding te doen. Zij wordviewt en ik tekenen bijvoorbeeld. Maar wat we eigenlijk standaard deden, is tot laat in de avond naar films kijken. Ik vraag me af of er veel mensen zullen zijn die kunnen zeggen dat ze tot 12 of soms zelfs 1 uur in de nacht met hun oma op de bank naar thrillerfilms zaten te kijken. Want oma is altijd jong van geest gebleven. Toen oma langzaam ouder begon te worden en bepaalde dingen nodig begon te hebben, zoals een traplift, een alarmklok of een rollator, wees ze dat op leeftijd van in de 80 koppig af met de woorden, dat is voor oude mensen. Ondanks dat oma bijna nooit van haar mening veranderde, gaf ze in het ziekenhuis nog aan mij toe als een van de laatste woorden richting mij, misschien ben ik dan toch wel oud. Oma was niet echt een vrouw van heel veel woorden, maar dat was dan ook niet nodig. Met haar aanwezigheid alleen was haar warmte al echt te voelen. Bij oma voelde je je thuis. Ze straalde een bepaalde rust uit waar je je erg vertrouwd bij voelde. Ook liet oma haar liefde voor ons op vele manieren aan ons merken. Dan knipte ze een krantenartikel voor je uit als ze daarbij aan je moest denken, of gaf ze haar halve inboedel aan ons weg. Ze toonde haar liefde met vele gebaren. Iets wat oma ook echt typeert is haar zorgzaamheid. Nog even snel een kommetje warme soep voordat je wegging, een glas warme melk met anijs als je vroeger niet kon slapen, een suikerklontje tegen de hik en een wrijf over je rug of je been als ze zag dat je verdrietig was. Oma zag je echt. Ze kon soms dwars door je heen kijken en situaties precies op de juiste manier inschatten. Ze wist dan ook wat je nodig had, zonder daar al te veel woorden aan kwijt te hoeven. Dat is wat ik het allermeest aan haar ga missen.
Onze lieve oma. Als ik aan oma denk, dan denk ik gelijk aan hoe liefdevol, gezellig, sterk en ook vooral eigenwijs oma was. Ik herinner me de hoop verhalen die ze altijd vertelde. Het drinken van kopjes koffie of thee met iets lekkers erbij. Hoeveel ze van bloemen hield. Hoe ze altijd wel bezig was met een breiprojectje. Afgelopen jaren heeft ze een hele hoop voor Elora mogen breien. En de aspergesoep die ze vaak maakte als ik kwam eten, omdat ze wist dat ik dat zo lekker vond. Hoe leuk ze het vond om dingen te leren en haar kennis dan weer aan ons door te geven door ons te bevragen. Waarbij ze altijd met een hele verbaasde, weet je dat niet, reageerde als je ergens geen antwoord op wist. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar als ik aan oma denk, dan denk ik vooral aan hoe ontzettend veel zij van haar familie hield en hoe ontzettend trots ze op haar familie was. Oma wist altijd precies wat er in je leven speelde, ook als je haar eventjes niet had gesproken. Ze was toch graag op de hoogte en onthield als de beste wat je haar had verteld. Ze vond het erg leuk om te vertellen over vroeger, toen haar kinderen en kleinkinderen nog klein waren en wat voor gekke streken zij uithaalden. Oma was ontzettend trots op al haar kinderen en kleinkinderen. Ze vond het ook fantastisch om overgrootoma te zijn. Of Omi, zoals ze dan graag genoemd werd. Ze was gek op Elora en toen we haar kort geleden vertelde dat ze een tweede achterkleinkind zou krijgen, was oma in tranen omdat ze zo blij en verrast was. Vroeger werd, als de kleinkinderen bij opa en oma waren, de videocamera er vaak bij gepakt. Zo maakte zij video's om vast te leggen hoe we met z'n allen dagjes weggingen, hoe we samen aan tafel aan het eten waren, hoe we aan het spelen waren. Misschien niet eens iets bijzonders op zich, maar juist het vastleggen van de normale dingen maakte dat er iets heel bijzonders is ontstaan. Een hele reeks met video's die ons weer even terug kan brengen naar vroeger. Een reeks met video's waarin de liefde en blijdschap van onze familie te zien is in het samen zijn. Oma, en wij zelf natuurlijk ook, vond het de laatste jaren ook erg leuk om wanneer we bij haar op de koffie waren, deze video's samen te kijken. We zagen aan haar hoeveel ze hiervan genoot. Zoveel dat we er allemaal niks van durfden te zeggen wanneer oma voor de derde avond op de rij precies dezelfde video aanzette. Ook al hadden we die exacte video de keer ervoor ook al gezien, maakte dat niks uit. Want we zagen oma genieten en we zagen hoe trots ze op haar familie was. Lieve oma, zo trots als u op ons was, zo trots zijn wij op u. En zoveel als u van ons hield, zoveel ouder wij van u.
Toen ik werd geboren was ik oma's eerste kleinkind. En daar was ze bijzonder trots op. We woonden in Arnhem, dicht bij opa en oma. En we kwamen vaak langs. Oma vond het geweldig om op te passen en om bij me te zijn. En dat vond ik ook, want bij opa en oma voelde ik me altijd erg thuis. Als kind was ik een hellbaby. Achteraf bleek dat ik pijn had door een koemelkeiwitallergie. En toen ik andere voeding kreeg, toen loste dat probleem snel op. Alleen bleef ik het bedje associëren met buikpijn. Omdat ik, zoals gebruikt bij baby's natuurlijk, na het eten altijd in bed werd gelegd. Niemand kreeg me stil als ik in het ledikant werd gelegd, behalve mama en oma. Oma vertelde me laatst hoe ze dan bij me bleef en me vasthield tot ik stopte met trappen. En uiteindelijk van vermoeidheid in slaap viel. Opa was enorm verbaasd toen oma na enkele minuten weer naar beneden kwam en hij me niet hoorde huilen. Hoe was dat nou gelukt? Maar zo was oma. Oma gaf altijd veel aandacht. Ze vond het ook enorm moeilijk toen wij naar Bunschoten verhuisden. Haar enige twee kleinkinderen, Bart was er net bijgekomen, woonden ineens heel veel verder weg. Als kind had ik altijd enorme moeite met logeren. Als ik bij vriendjes of andere familieleden ging slapen, kreeg ik heimwee. Daar lag ik nachtenlang wakker. Er was maar één plek waar ik me zo thuis voelde als thuis, bij opa en oma. Ik ben niet goed met geuren, dat ben ik nooit geweest. Maar ik herinner me nog altijd de geur van die groene omgeving waar oma woonde. 'S Nachts riep er altijd een uil van de grote apenboom die ze in de tuin hadden staan. Het voelde altijd als een kleine vakantie om daar te zijn. Oma had een hoop speelgoed voor ons liggen. Als we dan naar buiten gingen, stapten we op de skelter of op de step. En als we uitgespeeld waren, dan ging de kast met videobanden open. Keken we Scooby-Doo en Tom en Jerry. Oma was dol op haar kleinkinderen. En ze kregen steeds meer. 16 maar liefst. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, want dat hebben we net al gehad. Maar een hoop. Ze hield enorm van oppassen en dat heeft ze ook altijd nog vaak gemist, nadat we allemaal te oud werden daarvoor. Wat een mooie familie heeft ze voortgebracht. Na opa's overlijden stond ze aan het hoofd van deze grote familie. We kwamen vaak samen op verjaardagen en hebben mooie familieweekenden gehad. Deze familieweekenden waren altijd met hemelvaart. Met z'n allen in een groot huis, of uit of spelletjes doen met elkaar. De hele familie met elkaar. Bij elkaar, met oma aan het hoofd. Ergens is het bijna poëtisch dat ze dit hemelvaartsweekend haar laatste adem uitblies. En dat haar uitvaart precies in het Pinksterweekend valt. Zodat ze ons op deze manier nog een laatste keer met haar samenbrengt. De laatste tijd begon oma vaak steeds vaker herinneringen op te halen over ons toen we klein waren, maar ook over haar eigen leven. Ze vertelde me voor het eerst het verhaal over hoe ze opa had ontmoet. Hoe ze na een korte periode daten uit elkaar gingen, maar oma hem niet los kon laten. Hoe ze jarenlang omreed in de hoop hem in de bus te zien zitten. Hoe ze zich verloofde met iemand anders, gedumpt werd en precies op die dag opa weer ontmoette. Het verhaal was werkelijk speelfilmwaardig. En ik bedacht me, wat als opa op die dag niet was tegengekomen? Wat als die verloving was doorgegaan? Wat als ze niet zoveel moeite had gedaan? Dan was deze grote hechte familie misschien nooit geweest. Hoe is het mogelijk, dacht ik. Het had zo moeten zijn. Oma was een nuchtere en enorm sterke vrouw. Hoe zwaar het lijden ook bleef, ze bleef altijd doorgaan. Toen Sandra haar vroeg, waarom blijft u zo hard strijden, antwoordde ze, voor jullie. Ook al heeft ze er weinig over gezegd. Volgens mij vond oma sterven erg spannend. Niet vanwege de pijn, maar omdat ze bang was ons niet meer te zien. Ze had een groot geloof en ze wist dat het goed zou komen, ze wist alleen nog niet hoe. En ondanks dat ik hele andere ideeën heb over geloof dan oma, weet ik dat ze nu terug is bij God. Waar ze altijd al heeft gehoord en waar wij altijd bij haar zijn.
Ik zal met jullie lezen Psalm 139. Voor de koorleider van David, een psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal. Ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.
Iets ondoorgrondelijks. Dat typeert misschien wel jullie moeder en oma Gonnie. Hoewel ik het gevoel heb dat de kinderen dat wat meer vinden dan de kleinkinderen. Zoals het wel vaker gaat. Ik ken haar alleen de laatste 2 jaar van haar leven. Toen was ze al ziek en ik bezocht haar met enige regelmaat. Die regelmaat regelde zij ook zelf. Want af en toe belde ze. En dan kreeg ik het gevoel, het wordt weer eens tijd om een afspraak te maken. En soms deed ik dat en soms deed ik het niet. Maar het waren leuke gesprekken. Niet al te open. Maar volgens mij hadden wij wel een klik. Ik voelde verwantschap. Mijn vader is ook een Groninger. En ik groeide daarop. Dat schept een band. Maar gevoelens uiten ze inderdaad niet zoveel. Althans, niet in woorden, niet in tranen. Maar wel op een andere manier. Met name in het enthousiasme waarin ze haar verhalen vertelde over jullie, haar kinderen en kleinkinderen. Een van de hoogtepunten van de laatste 2 jaar was de dag waarop jullie, alle 16 op 1 na kleinkinderen, samen met haar, jullie oma, gingen eten in een restaurant. Het is nog niet genoemd, maar voor haar was het echt een hoogtepunt. En ik heb de foto's diverse malen op haar telefoon mogen bekijken. Nou, zoiets hoor je maar zelden, dat alle kleinkinderen met hun oma gaan eten. En jullie oma vond het schitterend. Ze vertelde er enthousiast over. En ook alle opgewekte verhalen over haar jeugd op school, hoewel ze vaak ziek was. Haar werk als geliefde apothekersassistente. Gevraagd, ook toen ze gestopt was nog weer, hoe ze haar man Albert had leren kennen. De caravanvakanties met haar man Ab en de kinderen. Haar tuin, de bloemen, de vogels. Maar over één ding sprak ze niet. Dat was haar binnenwereld. En vooral de verborgen pijn daar. Die hield ze voor zichzelf. Haar gevoelens liet ze daarover niet zien. En voor jullie als kinderen vooral was dat lastig. Wil je dus begrijpen wat haar beweegt, dan moet je op zoek naar de schaarse aanwijzingen. En een van die aanwijzingen was een papiertje wat jullie vonden met bijpassende bijbelteksten voor haar begrafenis. Psalm 121 stond erop, haar trouwpsalm in het ziekenhuis. Ik denk een week voor haar overlijden vroeg ik, wat is je lievelingspsalm? Psalm 121, duidelijk. Maar ze had ook Psalm 139 opgeschreven, de eerste 3 versen en de laatste 2. Het opent met deze uitspraak, Heer, u doorgrondt en kent mij, u doorziet van verre mijn gedachten. En helemaal aan het eind, dit gebed, doorgrond mijn God en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt. Wat kwelde haar dan? Ja, het gemis van Ab, haar man. En eigenlijk was 11 jaar, wat dat betreft, de fleur eraf. Maar ook haar ongeneeslijke ziekte, ze hing aan het leven. Zette inderdaad steeds nieuwe stippen op de horizon. Ik wil graag nog mijn 2e achterkleinkind zien. Geen tranen, geen woorden voor haar gevoelens. En misschien heeft ze dat ook wel niet geleerd. Punt 1. Ze was een Groningse, al was ze liever Fries, maar vooruit. Groningers zijn geen praters. Uitzonderingen daar gelaten. Punt 2. Ze is geboren in de oorlog. En de naoorlogse generatie kenmerkt zich vooral door niet achterom kijken, maar vooruit de schouders eronder doorzetten. Praten over gevoelens was eigenlijk verspilling van tijd. En punt 3, dat is denk ik ook erg belangrijk bij haar. Haar leven had in zekere zin een valse start. Een haastig gesloten huwelijk. Een vader die ze nooit gekend heeft, omdat ze stierf toen zij nog maar 1,5 jaar oud was. Een misschien wat claimende moeder, begreep ik. En zij moest als oudste maar flink zorgen voor haar jongere broertje. En dan vaak ziek. En een leven in armoede van de bijstand, of eigenlijk de bedeling. In die hele onveilige setting is het eigenlijk heel begrijpelijk dat je je gevoelens gaat inslikken in plaats van leert uiten. Gelukkig had ze wel andere talen tot haar beschikking om haar liefde en haar goedheid te uiten. Dienstbaarheid en trouw in haar zorg voor jullie kinderen en kleinkinderen, in het trouw bijstaan van haar man Ab, juist ook in een moeilijke periode in zijn leven. In die periode spraken haar daden de taal van de liefde en putten ze kracht uit haar geloof. Met een voor haar zeldzame openheid zei ze eens: toen voelde ik God heel dichtbij. Bij God voelde ze zich veilig en gekend. Dat zit ook in die keus voor Psalm 139. Een paar korte dingen daarover. Eerst de kern: u kent mij, u doorgrondt mij. Dat betekent niet dat God alle feiten van je leven weet en als een soort politieagent alles bijhoudt. Dat is beangstigend. In de Bijbel staat kennen eigenlijk vooral voor met je begaan zijn. Begripvol en liefdevol naar je kijken. In jou geïnteresseerd zijn. Voor mensen kan ik me afsluiten, maar voor u, Heer, ben ik een open boek. En dan in vers 2 tot 6 gaat het over de betrokkenheid van God op de heel gewone dingen. Je gaan en je staan, je reizen en je uitrusten, je praten en je slapen. Wonderlijk genoeg kent u zelfs mijn gedachten. Al ligt er een woord op mijn tong, maar slik ik het weer in. U hebt het al gehoord. Vers 7 tot 12 gaat dan over alle plaatsen, overal is God bij je, waar je ook bent. Want hij wil je niet kwijt. En in de hoge hemel wacht u op mij. En zelfs in het dodenrijk bent u bij mij. En tenslotte vers 13 tot 18... niet alleen overal, maar ook altijd bent u erbij. Al voor mijn geboorte kende u mij. U wilde mij. U hebt me geweven in de moederschoot. U begrijpt me beter dan mijn eigen ouders. U begrijpt me beter dan ik mezelf begrijp. Geruststellend. Ik ben niet alleen. U bent bij me. U staat naast me. Laat me niet los. En als ik uiteindelijk mijn ogen sluit en sterf, word ik wakker bij de Heer. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. Een van jullie vroeg eens aan je moeder: bent u bang om te sterven? Bang was het antwoord. Hoe kom je daar nou bij? Ik weet waar ik heen ga. Maar ze hechtte wel aan het leven. Volgens mij had de oudste kleinzoon gelijk. Waarom wilden ze zo graag leven? Om jullie. En dat is toch eigenlijk ook heel logisch. Dat je je geliefde niet kwijt wil. Dat je dus niet wil sterven. Uiteindelijk doofde de kaars langzaam. Toen Gonnie stierf, kwam ze op voor haar in zekere zin onbekend terrein. Maar ook daar was ze niet alleen. Ook als je sterft, Heer, ook daar kent u mij. Het duister is voor u niet donker, het is helder als het licht. Ik geloof zelf, en zij ook, dat je dat licht vooral vindt in Jezus Christus, het licht voor de wereld. In hem laat God zijn ware gezicht op aarde zien. En hij maakt zijn liefdebedoelingen met mensen bekend. En hij laat ook de geest van God in je wonen. Morgen vieren we dat met Pinksteren. En wat voor mensen? Ja, en alle soorten mensen. Spontane mensen en stugge mensen. Open mensen en gesloten mensen. Mensen met mogelijkheden en met onmacht. Gelovig en ook ongelovig. God kent zijn kinderen. Hij houdt ze in het oog. Langs welke wegen je ook zwerft, uiteindelijk leidt hij je op de weg die eeuwig is en brengt je thuis. Hij kent ook jullie. Hij ziet je gevoelens, hoe je in elkaar zit. Hij weet de mooie herinneringen aan wat voorbij is. Hij weet van de zorg en liefde die je gekregen hebt en die je gegeven hebt. Hij weet ook van de momenten dat het knapte en even niet ging. Deze God omsluit jou van achteren en van voren, legt zijn hand op je, zoals je oma je op je rug streelde. Aan deze God kun je zonder reserves toevertrouwen. Hij belooft een nieuwe morgen en een toekomst vol van hoop. Laten we zingen.
Laten we bidden. Vader in de hemel, ontferm u en zorg alsjeblieft goed voor Goitske Dam. Met die naam hebt u haar laten dopen. En vandaag danken we u voor alles wat er in die 83 jaar zo goed aan haar was. Haar aandacht voor bloemen en bomen, vogels en vlinders. Haar liefde voor haar man, Ab, voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, vrienden. Haar oppassen op kinderen en kleinkinderen. Het plezier dat ze met hen had. Haar tranen van het lachen. We danken u voor de liefde en aandacht die ze terugkreeg van haar man Ab, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, vrienden. Laat wie zij is, wat goed en mooi aan haar is, blijven in onze harten en in uw toekomst vol hoop van tijd naar eeuwigheid. Geef haar de rust op de plaats waarvan ze wist dat ze daarheen ging. De rust bij u. De plaats waar uw engelen haar en allen die haar zijn voorgegaan en nog zullen volgen, naartoe droegen. Het paradijs, uw tuin van vrede, licht en leven, uw stad van herstel en van terugvinden. We bidden Christus, ontferm u over hen die verder moeten zonder moeder en oma. Geef dat ze elkaar daarin fijngevoelig bijstaan. Ontferm u over allen hier die Gonnie het contact met haar gaan missen. En over allen die vandaag onwillekeurig herinnerd worden aan iemand anders die ze missen. Reis met ons mee, God. Vang op, steun, draag op handen, vandaag, morgen, eeuwig. Amen. Laten we gaan staan voor het laatste lied.
Thank you.
De Heer zij voor je om je de weg te wijzen. De Heer zij achter je om je in zijn armen te sluiten en te beschermen. De Heer zij onder je om je op te vangen als je valt. De Heer zij in je om je te troosten als je verdriet hebt. De Heer zij boven je om je te zegenen. Zo zegene jou de goede God, Vader, Zoon en Heilige Geest, vandaag, morgen en in eeuwigheid. Amen.
En als je dan iemand moet loslaten, is het ontzettend fijn te ervaren dat er mensen om je heen zijn die je vasthouden. Ook met dit weer, want ze hield ervan, begreep ik, dat ze van het warme weer hield. Ja, dank dat u hier aanwezig bent en ook u in de livestream bij ons. Gonnie zal zo de kerk verlaten, samen met haar familiedragers. Haar naasten volgen direct en we maken haar laatste reis naar begraafplaats Moskwa. U bent uitgenodigd om ons te volgen naar begraafplaats Moskwa met de aanrijdroute Vollenberglaan. Kleine tip voor de navigatie. Daar zullen we haar begeleiden naar haar laatste rustplaats bij haar geliefde Albert. Aansluitend bent u in de koffiekamer welkom om elkaar en de familie te ontmoeten.